In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Ik hoop dat dit programma weer heel veel vreugde brengt om de nieuwe dag, de zondag, een vrije dag voor velen, of misschien ga je even naar de kerk, om deze dag zo te beginnen. Hoe ga je van angst naar liefde? Dat is een hele belangrijke vraag. En misschien zat je vroeg op de zondagsschool, dan herinner je dit verhaal nog wel van Jona, de profeet. God zei, je moet naar Nineveh gaan om die stad te redden. En daar had hij helemaal geen cent zin in en hij ging precies de andere kant op. Hij werd opgeslokt door een grote vis en hij moest leren dat hij niet uit angst, maar uit liefde moest handelen. En dat wordt ook de les voor ons vandaag. En dan Shara en Roxanne Allison. Het zijn twee beroemde zussen in Amerika, want ze tennissen fantastisch. En ze zetten hun beroemdheid in om jongeren te helpen met de internetsite BeLoved. En dat gaat over het feit dat internet op heel veel verkeerde manieren kan worden gebruikt om anderen te pesten of verkeerde dingen te zien. En daar vertellen ze zo meteen over aan Bobby Schuller. En dan hebben we een heus barbershop harmony quartet in de kerk. En zij zingen en spelen een bekende Negro spiritual. En Karianne Ros is bij Hour of Power te gast en zij spreekt over haar nieuwe boek. Vrienden van Hour of Power, fijn dat jullie er zijn.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
And welcome, welcome. We are so honored that you came today. Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you, and so do I.
Thank you.
You may be seated. In preparation for Bobby's message, the words of our Lord found in 2 Timothy, I thank God whom I serve with a pure conscience, and as my forefathers did, as without ceasing I remember you in my prayers night and day, greatly desiring to see you, being mindful of your tears, that I may be filled with joy when I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded is in you also. Therefore, I remind you to stir up the gift of God that is in you, the laying on of hands. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. May we, as God's people, face our fears with courage and be brave enough to always do the next right thing.
Well, my guests today are the Ellison sisters, Roxanne and Sierra. Which one's Roxanne and which one's Sierra? Roxanne and Sierra. They began their tennis careers as kids on the neighborhood courts of Cota de Casa, California, but rocketed to the top where they became the number one USA national doubles junior champions, winning numerous top matches and championships along the way. They're ambassadors for the Be Love World Initiative, a nonprofit that encourages teens and young people to use the web and social media intelligently and positively. Be Love World wants young people to stop the bullying and start to be love to the world instead. Please welcome with me this morning, Roxanne and Sierra. So it's really cool to have a couple tennis champions here in the church. And tell us, why did you guys decide to start with tennis?
So, as a lot of things happen in life, we were 2 and 3 when we started, so we didn't necessarily go, I'm going to play tennis. Our parents helped us, and so we started playing tennis when we were 2 and 3, and then played through the juniors, and then went to San Diego State and played there, and then played on the pro circuit.
And you're not twins, you're Irish twins, right?
Correct.
So we're 11 and a half months apart. So every year we are the same age for 10 days. So that's always a fun story when people ask us, well, how old are you? We're the same age, but we're not twins.
Wow, so for 10 days of the year, you're both whatever. Yeah, that's great. Exactly. That's really cool. So you use, your faith is a big part of what you do with tennis, with business, with speaking. Tell me about that. How does your faith work into everything?
Absolutely. In life, and especially in sports, you're going to have your wins and you're going to have your losses. Mm-hmm. And for Sierra and I, we've used our faith to trust that God has a plan in everything that he wants for us and for everyone. And with that, we've taken the wins and the losses, and we've stayed positive. And we've worked together as a team, but we've also used so many affirmations from the Bible to get us through all of our struggles and our setbacks, and also to keep us on track with everything that God has in store for us.
So you kind of took a turn when online something happened. Tell us a little bit about that.
Yeah, so when we were on the pro circuit, we decided that we wanted to we had an idea for a television show that was called Tennis Runway, and it's on the Tennis Channel.
And you're doing it, right?
And we were very, very excited, and we had came up with the idea and produced it and made it happen, and all we wanted to do is be excited about it. But then when you put yourself out there in the media or in social media online, you get so much happiness and so much praise, but then there's those few tiny people that like to say something terrible.
And so
they're the funny thing is it can be about you, how you look, it could be about your morals, it could be about who you are, and they have never met you before in your entire life. Yeah. And so it really was challenging to stay happy, and we were surprised that that had such an effect. And so we made it clear, we're like, okay, there must be a reason for this, and why not go after to try not to fight against them, but to create something that people can support each other online and create a family so that you can feel safe.
But this is real. There are kids today that are committing suicide, that are going into depression because there's these, they have kids, or there's a number of like Yik Yaks and other things that allow kids to really bully anonymously. Right. That's a big deal, isn't it?
I mean, it makes you question what you're doing and why you're doing it and if it's the right thing to do, even if you were completely passionate about it and excited about it in the beginning. Yeah. And that's not okay.
You've created this online thing where people can make this pledge. Tell us a little bit about how that works.
Absolutely. So we created an online initiative. It's called BeLove.World. And basically what it is we want to create a community where you can stand up against cyberbullying. We don't want to stand up in maybe the traditional sense. We want to make it just be about spreading love and people feel that they can inspire one another and that everyone truly can achieve all their dreams and really love and be accepting of themselves. And so what Sierra and I have done is we have the BeLove.World logo
now,
right here.
I didn't know .world.
Oh,
so .world replaces .com. Okay, right, so this is a new thing.
Mm-hmm.
You guys are on the cutting edge, isn't it?
We try to be.
Good.
So what you have to do, you can go to this website and you can download this actual little logo right here, and then you take a selfie with it, and then you post it. And basically what it is, it's an affirmation to the world that you are not going to be doing anything mean, malicious, and you're going to do unto others as you would like them to do unto you. And I think that's what Sierra and I are so passionate about, and we would love to be able to spread the love that, you know, we want to... That the world needs, yeah.
Yeah, are you guys getting a good response so far to this?
Yeah, absolutely. We talked to a lot of young girls recently, and it was you could see how much it affected them, and how many of them we would have them raise their hands, and how many of you have dealt with this, whether it's online or in the classroom or outside, and it's touching people in a way that they're saying, okay, well, I can have that family, I can have that friendship outside and just go to those people and care about them rather than worrying about these people that don't mean anything to you.
Thank you so much. We'll look for you on the Tennis Channel.
Thank you.
And thanks for all you're doing and to help lift up young people today, everybody who feels bullied, we're going to do our best to help you. God bless you.
Yeah,
thanks
God
for
bless
being
you.
Here
Thank
Let's
you.
Give them another hand.
In the Gospel of John, Jesus said, "Be not afraid. I am with you." He said, "Come follow me. I will give you peace, and I will bring you home. I love you, and you are mine." The words of Jesus.
I will lift you free.
En dat was het Out of Power Core. Bijna altijd onder de bezielende leiding van Don Nieuwe. En ze zongen: wees niet bang, ik ben altijd met je. Nou, en als er iets in deze tijd is waar mensen problemen mee hebben, is de angst voor de toekomst, de angst ben ik geliefd, de angst ben ik geaccepteerd. En die vraag die houdt heel veel mannen, vrouwen, jongeren bezig. En de vrouw die daar het antwoord op weet, 10 boeken over heeft geschreven. Ze is therapeut, ze is personal coach. Ze heeft Total Balance, dat is om mensen weer in balans te krijgen. En daar ben ik het meest zenuwachtig over. Ze is ook kleur- en stijl-expert. Karianne Ros, vanmorgen mijn gast. Karianne, goedemorgen. Ja, ik zei voor dat laatste ben ik zenuwachtig. Want...
Je ziet er goed uit.
Oké, okay. Nou, met die aanmoediging op de vroege zondagmorgen kunnen we beginnen. Ik zei het al, een tijd met zoveel vragen, aanslagen, onzekerheid, noem maar op. Wat zijn de lessen die we op dit moment van jou kunnen leren?
Ja, ik denk zeker dat het waar is dat we op dit moment in een angstcultuur leven. En de Bijbel heeft eigenlijk het allermooiste antwoord op deze angstcultuur. En dat staat in 1 Johannes 4 vers 18. En even vrij vertaald staat daar: in de liefde schuilt geen angst.
Maar
in
doe
de
dat maar eens.
Liefde schuilt geen angst.
Ja, dat zeg je en wel dat, even makkelijk.
Ja, dat zeg ik even makkelijk, want dat is het eerste antwoord op je vraag. Maar dan het hoe, hè? De praktijk, dat is natuurlijk belangrijk. Maar ik merk gewoon dat op het moment dat je gaat liefhebben, er niet tegelijkertijd ruimte is voor angst, letterlijk, voor stress, voor bezorgdheid. Op het moment dat wij hier een goed gesprek hebben, ben je niet bezig met, oh jee, kan ik mijn hypotheek wel betalen, of heb ik mijn belasting wel goed ingevuld, of hoe is het met mijn zieke zoon, of met, weet je, dit soort dingen spelen dan niet op het moment dat je dus echt aanwezig bent in een gesprek of iets aan het doen bent voor een ander. En ja, het mooie is daarvan dat we daar ook een stuk zingeving in vinden. En ik denk dat ieder mens op zoek is naar zingeving.
Maar is het ergens uit geboren dat je zelf iets hebt meegemaakt? Ik heb 10 boeken geschreven, juist over rust vinden, balans vinden in je leven.
Het is een passie geweest van altijd wel.
Ja?
Ik was zelf heel gelovig, ben ik altijd als meisje al. Dus dat was voor mij een heel vanzelfsprekend bijna. Maar zeker in mijn tienertijd heb ik daar ook wel mee geworsteld. He, vond ik mezelf veel te dik. Als ik nu terugkijk, denk ik, waar zat het aan dan? Maar dat zit dan in je hoofd. En dat je merkt, zo'n identiteit, zo'n zelfbeeld, dat dat gaat spelen, een rol gaat vervullen in je leven, die soms je ook veel negativiteit kan geven, hoe je naar jezelf kijkt. Toch ook klein denken over
hoeveel
jezelf.
Hoeveel mensen denk je dat er ondergebukt gaan? Onder een verkeer?
Ja, ja, hè? Er zijn echt veel. Ja. Weet je, ook al kom je uit een stevig nest, uit een liefdevolle omgeving. Ik denk dat ieder mens voor zichzelf moet ontdekken dat we geliefd zijn. Ieder voor zich. Ja. En je ouders kunnen het zeggen en dat is een fantastische basis. Je kunt het meekrijgen van allerlei kanten van, oh, wat heb je dit geweldig gedaan. En toch merk je dat het moet resoneren met de stem van binnenuit. Ja. En mensen kunnen tegen mij zeggen, je hebt net een lezing gehad, oh geweldig. Maar als ik zelf ergens negatief denk over mezelf, dan denk ik, ja, zal wel. Ja. Zo, dan komt het niet binnen. Ja. En dat is wat daar, dat hebben veel mensen last van. Ja.
Het zit in kleinigheden, hè?
Ja.
Ik had laatst sokken aan met een groen randje.
Ja.
En dan krijg ik een aantal mensen die zeggen, ja, en dan denk ik alleen nog maar aan die uitzending met sokken met een groen randje, terwijl er prachtige verhalen in zaten.
Ja.
Wat gek, hè? Dat je zo intens gevoelig kunt zijn voor een kleine opmerking.
Ja, maar ik vind het niet raar. Want als we natuurlijk kijken naar waar we vandaan komen, oorspronkelijk was de bedoeling dat we in het paradijs zouden leven.
Ja.
Dat is natuurlijk perfect. We zijn op weg naar de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, waar het ook weer perfect zal zijn. We zitten ergens in de tussenfase. En we merken ook dat wij gevoelig zijn voor perfectie. Heel veel mensen hebben wat dat betreft ook de lat veel te hoog. Weet je, dat ze daar allemaal aan moeten voldoen. Ja. Maar je merkt ook, als je nou een witte muur hebt. Wat zie je? Dat ene zwarte pukkeltje erop. Dat zie je toch? Weet je, op het moment dat we gaan kijken naar imperfecties, daar wordt ons oog naartoe gericht. En dat is wat er zo vaak gebeurt, ook in mensenlevens. Dan kan 90% goed zijn en die 10%, dat is waar we onder gebukt kunnen gaan. En dan kun je ineens denken van, hé, mijn gezondheid, of hé, mijn gezin, of hé, geld. Mijn carrière, waar ben ik mee bezig? Mijn werk, mijn zingeving. En op het moment dat er dan één zo'n pootje omvalt, worden we ineens heel kwetsbaar. Ja.
Leven in balans. Daar heb je in je 10 boeken, eigenlijk is dat het weerkeer in het thema. Je bent geliefd, het thema ook van Bobby Schuller. Ja. En vanuit dat geliefd zijn kun je leven in balans.
Ja.
Je hebt een nieuw boek geschreven en dat heet Je bent waardevol, over eigenwaarde en zelfbeeld. Het is eigenlijk een beetje een boek voor vrouwen.
Ja, dat was ook de vraag.
Okay.
Vanuit de uitgever, om het speciaal voor vrouwen te schrijven.
Okay. En wij mannen hebben dat niet nodig.
Jullie niet. Jullie kunnen het zelf wel, toch?
Ja, zeker. Ja, stoere kerels.
Ja. Nee, mannen hebben het absoluut ook nodig. Maar vrouwen hebben het wel vaak vanuit een ander, vanuit een andere hoek. Ja. Die zijn over het algemeen toch meer gericht ook op een omgeving. Wat vindt die ander van me? Doe ik het wel goed genoeg? Het pleasen. En van daaruit is het, om het dan echt als doelgroep te hebben, vrouwen, schrijf je toch anders dan als je ook mannen wilt helpen met het stuk zelfbeeld en identiteit. Ook al ik krijg in mijn praktijk ook absoluut mannen, hoor.
Ja.
Heel vaak, juist soms ook wel dat ze het zat zijn van, oh, ik moet altijd maar mezelf goed voordoen of presteren of vasthouden aan alles wat ik kan. Nee, dan mag je het loslaten. Ja. Wat dat betreft is kwetsbaarheid ook een mooi thema.
Ja.
Dat we ook kwetsbaarheid kunnen zijn. Ja. Juist heel krachtig.
Ja, ik vind het wel. Als je kwetsbaar, als je zwak bent, ben je machtig. Zegt God.
Ja, daar hebben we Jezus.
Eigenwaarde en zelfbeeld. Jonge meisjes die zo onder druk staan van, je kunt bijna geen kind meer zijn. Je moet mooi zijn, je moet presteren, je moet de beste zijn.
Ja, ik denk wel dat die druk steeds meer opgevoerd wordt. Maar ik denk niet dat dat alleen voor
dat
kinderen
dan?
Geldt.
Waarom is dat dan? Waarom wordt die druk zo opgevoerd?
Omdat ik geloof ook dat die duivel daarachter zit. Dat je van daaruit, dat die juist dat presteren wil gebruiken. He, dat perfectionistische, je moet mooi zijn en we moeten een heleboel dingen, zodat we weggetrokken worden van de vrijheid, van de rust. Van joh, als je hier nou gewoon op die bank gaat zitten en niks doen, dan ben je nog steeds geliefd.
Ja.
Dan houdt God echt nog steeds van je. Ja. Maar vanuit het feit dat hij van ons houdt, willen we actie gaan ondernemen, willen we dingen doen. En wat je ook heel vaak ziet, is dat mensen dan weer zo hard gaan rennen, dat ze achter God aanrennen in eerste instantie, maar vervolgens heel hard voor hem uitrennen. En dan denken, waar is God gebleven en nu ben ik zo druk met al mijn dingen.
Ja.
En door die drukte krijgen we weer stress. Stress is angst.
Ja.
En dus is de remedie...
Is stress angst?
Ja.
Oh, dat hoor ik voor het eerst.
Ja?
Ja.
Nee, stress is absoluut een bepaalde mate van angst. Oh, voel maar in je lijf. Als
ik
je
ben
stress
redelijk gestrest af en toe. Maar ik denk
en wat voel je dan in je lijf?
Nou, ik wil graag veel doen.
Ja.
Ik ben een tijdje op stilstand gezet in de afgelopen maand. Omdat ik een operatie heb gehad. En dan zie ik hoe weldadig rust is. Dat je gewoon moet rusten.
Ja.
Maar normaal heb ik iets van, nou, ik heb zo lang te leven. Dus ik wil in die tijd ongelooflijk veel doen.
Ja, maar veel doen hoeft niet automatisch vanuit stress te gaan. Dus het verschil zit hem in, kwam ik toch weer bij die liefde. Ik geloof dat als we Gods liefde in ons hart hebben, dat daar een bepaalde vrijheid van uitkomt, dat we in de vrede dingen mogen doen. Ik doe veel. Alleen om mijn man en mijn vier kinderen, dat is al een heel bedrijf. En dan heb ik er nog een bedrijf naast. En daar proberen een boek schrijven, doen we ondertussendoor. Dus ik ben op zich ook een bezige bij, maar wel vanuit die rust, wel vanuit die vrede. Dat een levensstijl is, waardoor ik probeer af te stemmen op wat God wil dat ik doe. En dat ik er niet vooruit ren, maar dat ik met hem mag wandelen.
Ja.
En dat geeft een rust en een vrede, waarin ook echt die vreugde naar boven kan komen. En als je dat hebt, dan voel je vanzelf ook weer waardevol.
Ja.
Dus ik probeer de zingeving te zoeken in datgene wat ik doe. Maar ik ben ervan overtuigd dat alles wat ik doe, of ik nou thuis een taartje aan het bakken ben, die kinderen help met iets, of een lezing geef voor zoveel 100 mensen, of een boek aan het schrijven ben, als ik het met liefde doe, dan komt dat weer terug, ook in je eigen hart, dat je dat voelt, dit klopt. En dan is er geen ruimte voor angst. Maar op het moment dat we het blijven doen omdat we daarin willen presteren, omdat we willen bewijzen, omdat ik mezelf neer moet zetten, ja, dan komt daar een enorme angst in naar voren. En dat woekert maar voort. En dat is dan kom je in die rat race. Dus veel dingen doen is niet erg, als je het maar doet in de vrede.
Heel veel mensen zullen zich aangesproken voelen. Ik vind het fantastisch wat je zegt. Noem nog eens even de handgrepen.
Ik vind tot rust komen, wat mij betreft, is het eerste eigenlijk leven in overgave aan God. Dan heb je meteen de heftigste. Want dat vinden heel veel mensen, ook al gaan ze al hun hele leven naar de kerk, heel moeilijk. En ook mensen die van God nog niet gehoord hebben. Als we leven in overgave aan God, dan betekent dat we je carrière, je wensen, je verlangens, je gezondheid, je kinderen, je geld, je niet hebben van geld, je ziekte, een operatie, dat we alles mogen overgeven aan God, dan merk je dat daar vrijheid in voortkomt. Dus dat is een hele belangrijke. Van daaruit krijgen we ook een bepaalde interne drive om dingen te doen, vanuit onze talenten. En dat doen mensen ook die God niet kennen. Maar dat we dat vanuit vrede mogen doen. En dat je met je talenten aan het werk bent, met je passie, met dat het past bij wie je bent. Dan kom je vanzelf tot leven. Dat je echt merkt van, oh ja, hier ben ik voor geschapen. Dit is mijn roeping. Hier word ik echt heel gelukkig van. En dat geluk geef je door. En ten derde zou ik dan willen zeggen dat liefhebben is gewoon ontzettend belangrijk. Dat we alles wat we doen met liefde doen.
Ben je een leuk mens?
Nou,
ik vind het wel, ja.
Ja, oh, gelukkig.
Ja. Je staalt rust uit en vrede en blijdschap. Dus het zijn allemaal vruchten van de geest.
Ja, daarom bid ik veel.
Ja.
Dus
ja.
Niet uit mijn eigen kracht.
Nee.
Dat is echt niet uit mijn eigen kracht.
Ja.
Ik heb op een gegeven moment, als ik kijk met de kinderen, dat ik merkte voor mezelf, ik zou wel iets geduldiger mogen reageren af en toe. Toen dacht ik, hé, dat geduld is de vrucht van de geest. Toen ben ik heel bewust elke dag, of heel regelmatig, gaan bidden voor die vrucht van de geest. En ik merk wel dat echt helpt.
Noemen ze allemaal al eens op.
Liefde, geduld, goedheid, geloof, vriendelijkheid, vreugde, vrede, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En dat leer ik ook de kinderen. Dat we daarvoor mogen bidden. En als we toch die zouden hebben. Jan, wat is leven dan mooi,
ja,
toch?
Ja. Het is fantastisch wat je ons in zo'n korte tijd aan levenslessen meegeeft. Wat vind jij de belangrijkste vrouw uit de Bijbel? Waar haal jij je inspiratie uit? Mag ook een man zijn natuurlijk.
Belangrijkste vrouw?
Of man uit de Bijbel? Of verhaal? Of...
Ik vind het mooiste, denk ik, het deel uit Handelingen 2. Dat moment waarop ze dan, net Jezus is er niet meer, ze hebben de Heilige Geest ontvangen en dan gewoon bij elkaar gaan zitten en delen van wat ze hebben. Dat is echt mijn verlangen. Kerkmuren naar beneden en echt weer met elkaar, waar zijn we nou mee bezig? Ja. Dan kom je toch weer uit op liefhebben.
Ja.
Dus dat is echt een thema waar ik heel blij van word. Ja. Dat je dus echt met elkaar kunt zitten en dan kunt zeggen, wat zijn jouw talenten? Wat zijn mijn talenten? En dan echt kunnen functioneren als dat lichaam van Christus, waar Paulus het zo mooi over heeft in Romeinen. Dat we als lichaam bij elkaar mogen komen en zeggen van, hey, wauw, we hebben iets te delen. We hoeven het niet allemaal zelf te doen. En die verrijking, die passie die eruit spreekt. En dat er ook staat dat ze dus invloed hadden op hun omgeving. In liefde, dienstbaarheid, barmhartigheid. Nou, dat vind ik waanzinnig. Ja. Ik denk dat dat het mooiste stuk is.
Dank je. En ik hoop dat we het in de praktijk gaan brengen. Mag ik je heel hartelijk danken dat je hier nogmaals zoveel mooie, waardevolle lessen hebt gegeven. Ik moet ook mijn complimenten maken voor zoals je eruit ziet.
Oh,
prachtig.
Dankjewel.
Ik zie graag dit boekje van deze boekjes van Bobby Schuller.
Oh,
ik denk als jullie elkaar zouden ontmoeten, dat jullie helemaal een klik zouden hebben.
Ja. Ik zie het al aan de foto, van een stralende
Ja. En zijn motto is altijd no hurry, no worry.
Oh. En sounds good.
Sounds good, maar ik trek wel eens met hem op in Amerika. Dan alles gaat in de rust. Een jongen van 33. Ja. Dan denk ik, we moeten zo laat in het restaurant zijn. Nou, als ik al een kwartier laat, is het toch ook niet, hè? Weet je wel, zo. Ja. Ik leer ervan. En van jou. Dankjewel. En ik hoop ook dat de kijkers er veel aan over hebben gehouden. Alsjeblieft.
Ja.
Karianne, ongelooflijk bedankt. En ik ga zeker je mooie nieuwe boek lezen wat net is uitgekomen.
Ja, dank je. Ja,
je bent waardevol, je bent
geliefd. Het is ook voor mannen leesbaar, ook al is het een roze.
Voor mannen leesbaar.
Je zult er gewoon even doorheen moeten kijken.
Ja.
Nou, dank je wel.
Even doorheen bladeren, zie ik toch allemaal mooie dingen staan.
Zo is het.
Dank je wel. En wij gaan terug naar Shepherd Grove.
We will hear the trumpet sound. Love and care.
I want to say to everyone, if you're watching on television, we are so glad that you're joining us this morning. We think that you're a part of our church. You're worshiping with us right now, and we're so excited. Would you please stand with me? We're going to say this confession together. Hold your hands out like this as a sign of receiving God's love. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. If you believe it, say amen. Have a seat. We're in a season of talking about the mind. This season is called Putting on the Mind of Christ. If you change your thoughts, you'll change the world. And today we're talking about fear. We're talking about the idea that you don't have to be afraid and that you can move from fear to a power, love, and a sound mind. That is a promise from God in his word. When we talk about the mind, fear is one of the most important things to talk about. And although we have control over many of our thoughts, the way we view others, the way we think about our situation, one thing that's really hard to control directly is fear. All of us, when we're afraid, we feel plagued. When you're afraid, it feels like your life has been completely poisoned. Every aspect of your life, when you worry or you have fear, anything that would be enjoyable, a movie, time with loved ones, learning, all of these things sort of lose a bit of their goodness because, well, this fear thing, this worry thing is poisoning everything. And so we try and will ourselves free of fear, but we find that's very hard to do, don't we? It's hard to just not be afraid anymore, not worry, especially when you get something kind of scary that's very personal to you, especially when you feel alone. The biggest thing that you have control over, and this is what we'll talk about today, is facing your fears. Face your fears. That's what we're talking about this morning. The method we have for finding peace in our world today isn't working. Most of us, when we feel afraid of something, when something scares us, our gut response, the way that we're trained to respond is to withdraw, to avoid it, to not attack it, to pretend like it's not there, and then go to bed at night hoping that I'll just forget it. And the thing is, very often you do forget it up here, but it sort of goes to a deeper place. And if you don't face your fears, you still have that fear in your body. You become a worrisome person. And so today I'm going to encourage you, face your fears. Face your fears. Face them. No matter how scared you are of whatever it is that's happening in your life, be courageous. Have faith and face your fears with God. He is a good God and he will carry you through. You don't have to be afraid. In the passage Hannah read today from 1 Timothy chapter 1, verse 3, Paul the apostle is in Rome, and we believe that this is sort of his farewell address to his protege Timothy. He's probably about to die, and so these are sort of his final words to this pastor in Ephesus that he loves dearly. And we included this part of the passage, but he begins by talking about Timothy's mom and grandma. He says, I remember your grandmother Lois and the deep faith that she had. And I remember your mother Eunice and the deep faith that she had. And he says, Timothy, that faith is in you. That faith is in you. And he says, fan into flame the gift of God. For God has not given you a spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. When I read this passage, I think that, and I don't know, but I think Grandma Lois and Mother Eunice died. I don't think they're around anymore, and that's why their faith lives on in Timothy. Here Paul is about to die, and Timothy is going to feel very lonely. He's going to feel afraid, and this is a commandment from Paul to a pastor, to an important church, to Ephesus, to be courageous. And to remember his example and the example of his mother and the example of his grandmother and the idea that though people have died and suffered, their faith lives on in the next generation. That's a reminder to all of us. We can remember the great faith of the spiritual ancestors and the people in our lives that helped make you who you are. God did not give you a spirit of fear. God did not give you a spirit of fear. He has given to you a spirit of power, a spirit of love, and of a sound mind. What are you afraid of? You don't have to be. You can trust in the goodness of God. I want to talk a little bit about the story of Jonah. Now, Jonah was an important story in the Old Testament, and it models so clearly the human condition. Here's this guy, Jonah, who's called to the city of Nineveh. And the sad thing is, unless you're a big history buff, you don't know, most people don't know about the most important city, one of the most important cities in human history, Nineveh. In 400 BC, there was a Greek commander named Xenophon. And it's this amazing story. This guy Xenophon has this group of mercenaries. It's right out of a movie. I hope somebody makes this movie someday. And he was hired to fight the Persians, and he loses big time. And so he's with this band of mercenaries, and they're fleeing from the Persians, and they keep fighting and running and fighting and running. And Xenophon tells the story in his historic book called The Persian Expeditions. And he ends up in the middle of Mesopotamia, somewhere he's never been. And they come across this skeleton city, a city of bones and sand that's bigger than any city he's ever seen. And in his reflection, he says, there is this ghost town. And he says, the base of the walls were 50 feet high and plated with marble. And upon those 50-foot walls were 100-foot walls, totaling 150-foot high walls. This is the very, very, this is 400 BC, guys. This is 400 years before Jesus. And then he says, the perimeter of these walls was 18 miles. And he said, We were marveling at the size of the city, what used to be here. And we asked the locals, and they said, this is a Midian city called, I think, Larissa. They had forgotten. Nobody knew what this city was. It was a mystery. Nobody knew what this was. That city that they came upon was Nineveh. Nineveh, when it was destroyed, was so hated by the locals. It was literally wiped out of history. They burned and destroyed everything, and nobody wept for the Ninevites. Nobody wept for the Assyrians. A little bit about this empire. The Akkadian-Assyrian Empire is the first empire, the longest running, most ruthless empire in human history. These guys, It's amazing, actually. They existed for, depending on how you measure it, the Akkadian-Assyrian Empire went for 2,000 years. An empire going all the way from us to Jesus. Can you imagine the length of an ongoing empire? And the capital of this empire during the Jonah story is Nineveh, which is the biggest, most powerful city in the world. And here it comes, right? These guys, there's an account on these reliefs, which are these walls, of things that this guy Ashurbanipal and other kings did to their enemies that are so disgusting, I can't talk about them in church. Imagine like a really bad 80s horror film times 10. These guys were ruthless. And Nineveh was the heart of Assyria, this major city. And it was this terrible place where they murdered and tortured and maimed people, where these different kings did horrible things to their enemies and had a terrible grip. And God says to Jonah, go to that city and tell them I'm going to destroy it. What would you do? Jonah hates the Ninevites. Jonah's afraid of the Ninevites. Jonah doesn't want to go to Nineveh because he doesn't want them to turn and fear God. He wants God to destroy Nineveh. Everybody does. And more than that, he's terrified of the place. I would be too. In this brief story in the Old Testament, God calls Jonah to go to Nineveh. And do we have the map? Nineveh is 500 miles or so to the east of where Jonah is. He goes to a place called Tarshish in Spain, way over there, 2,500 miles the other direction. Now, anyone reading this story, this is what they see. God says go east, and Jonah goes west as far as possible. Jonah's on this boat, and something crazy starts happening. The weather is horrible. Jonah's sleeping in the boat. These men come down, and they say, "You're a man of God. Wake up. Something is going on. We need you to fix this right now." And Jonah says, "I don't know what's going on." And they say, "Well, let's cast lots and see what's going on." And the lots fall on Jonah. And Jonah says, "I'm fleeing from the Lord." And he says, "Throw me overboard." And they repent to God. They throw him overboard. The weather stops. And a fish, a whale, a leviathan, a sea monster, whatever it is, something comes and gobbles up Jonah. And for 3 days, this fish takes a journey back to Israel and spits him out on dry land. Now, I just want to pause. There's two things we can learn from this story. And the first lesson, especially when we're talking about fear, is this. Life gets worse when we run from God's calling. It's just that simple. When we run away from what God calls us to do, whether it's the little things or the big things, whether it's just simply doing the next right thing or embracing some big calling God's brought us to, life gets worse when we run from God because of fear. Jonah was more afraid of Nineveh than he was of God. Jonah hated Nineveh more than he loved God. And this was the heart of the problem. The second lesson we learn from the Jonah story is this. If it's God's calling, D-minus is a passing grade. That is true. Listen to this. When you read the prophecies of the Old Testament, they go pages and pages. When you see what these guys say to Israel or whomever, they go on, and they rhyme, and they use all sorts of colorful language. They say what the fire is going to look like and what it's going to feel like, and there's going to be clouds and thunder, and God will tear you asunder. And it's like very violent, horrible stuff. You know what Jonah does when he finally gets to Nineveh? You know what his prophecy is? Here, I have it right here. And he almost whispers it. 40 more days, and Nineveh will be overthrown. That's all he says. In fact, if you're reading the Old Testament and you're a scholar, you're like shocked by this. This is it. 40 more days, and Nineveh will be overthrown. And the funny thing about this is that typically with these long poetic prophecies that the prophets give in the Old Testament, usually everybody ignores them. You know what happens to Jonah? Everybody goes into repentance. He says like one sentence one time, and everybody decides to fast and to plead with God and to ask God to save them. And then word gets to the king, and the king says, "We're going to have the animals in sackcloth, and no one's going to eat, and we're all going to be covered in ashes, and ask God to relent from harming us and to save our city." And God responds and saves the city. Look, Jonah didn't even want to go there. Even after the whale spit him up, he sort of went kicking and screaming and barely tried and was totally victorious. In the kingdom of God, if you do what God has called you to do, even a D-minus is a passing grade. Look, we have to learn that faith pleases God. God's an expert at using people who are, you wouldn't think would be the right ones. He's an expert at using these kinds of people to change the world. When Jesus was going around picking his disciples, he was picking fishermen and prostitutes and tax collectors and lepers and women who in those days were not seen as like having value, and he wanted them to follow him. I have seen in my life some of the greatest men and women of God are the people you thought never would do it. And these are simply people who said, "I don't know how to do this thing God's called me to do, but I guess I'll do it." And they came out with their D-minus. They're just, you know, flinging it around, D-minus everywhere. And God made sure that they were victorious. Because faith pleases God. Faith pleases God. For every one victory you get, you're going to have 10 failures. If you want to succeed in life, you got to fail first. Don't be afraid of failing. Don't be afraid of failing, and don't be afraid of your future. If God calls you to do something, just respond with courage. do your best, and if you eke out a D-, it'll work. God can use that. Amen?
Amen?
Through life, you see it happen over and over. If you have the faith, God has the power. Sometimes we ask the question, I don't know if it's God's calling. Do it anyway. Look, another lesson we learned from Nineveh is this. If you think it's God's calling and you're not sure and you do it, he will send, and it's not his calling, he will send a whale to get you back on track. Many of us know that. You know, we take an action, we go to do something, and we think, and all of a sudden this whale comes out of nowhere, and you're like, no! And then it spits you out into your calling. There is something about that in life, that it, even if you're not doing what God has called you to do, I think God still loves courage. God loves courage. God loves to see people say no to the things they're afraid of, to stand up with boldness. All of us love courage. Every great movie is about someone doing something brave. God loves it too. We're his kids. We're like him in that way. Although there's all of these things in our life, there's sickness, there's disease, there's death, there's challenges, there's deception, God's bigger. And I trust that God has the power and that those things should be afraid of him. Amen. Dallas Willard said, God is not mean, but he is dangerous. Huh? He's dangerous. But he's on your side. He's on the side of good. He's on the side of what is right. I remember when I was a kid, I loved my dad, and I still love my dad, very, very close. But there is a fear component of your parents that is healthy and good. It's a respect. That if I cross the line, dad's going to uncross it for me. And this comes into play. If I were to go on the playground, and let's say it's a place where I might be bullied or I might be afraid of some kid or there's scary things on the playground, if dad is there, I'm not afraid of those kids. I'm not afraid of teachers. I'm not afraid of anything because I have fear for dad. Does that make sense? In the same way, when we fear God, we're intimate with him, but we know his power. We know that he's dangerous. We know that he has control. We know that he loves us. It takes away fear in our life. That's why intimacy with a dangerous God is central to growing as a disciple of Jesus. Intimacy with a dangerous God is central to growing as a disciple of Jesus. God is bigger than Nineveh and everything else that you face in your life. And when you realize that in your guts and bones, it doesn't always make the fear go away, but it gives you the courage to say no. It gives you the courage to say yes to God's calling. Amen? Show the dog picture, please. This is Mozart. Hannah's dog growing up. He's very cute. This dog was a scared dog. And he would always be afraid of, you know, the mailman and things like that until Hannah's dad would pick him up. And once Hannah's dad would hold Mozart, Mozart would go like, rub, 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 and then you put him down and he's like, he'd go and hide, you know? That's how I feel. That's how I feel. When I know God is holding me and God is carrying me, I'm like a cute little puppy normally, but when God's holding me, I know that I don't have the power, but he does, and I'm going to bark on his behalf. And that's what we do. We aren't the ones with the power. We aren't the ones with the ability. God is, and that's good news. We don't personally have the power to defeat these things, but God does. That's why God likes to use people who are blind and people who are deaf. People like Nick Vujicic, who's perhaps one of the most powerful Christian voices in the world today. No arms or legs. Man, God loves to use the people that you don't expect he's going to use. And God wants to use you. And he wants to use you today to do the next right thing. The little things and the big things. But you can't be afraid, because fear is the greatest obstacle to your destiny. Don't be afraid. Take courage and do the next right thing. So don't be afraid of your future. Don't be afraid of global politics. Don't be afraid of the doctor. Don't be afraid of tiger moms or bridezillas, or your boss. Don't be afraid of an AA meeting or of a professor. Don't be afraid of that girl whose number you've been wanting to ask for a long time. Don't be afraid of surgery. Don't be afraid of confession. Don't be afraid of conflict. Don't be afraid of a breakup. And don't be afraid of a breakdown. God has your back. You can trust that God has not given you a spirit of fear, but that of power, that of love, and of a sound mind. Amen?
Amen.
Let's pray. Lord, we're not afraid. And when we feel afraid, we can have confidence and trust in the chain-breaking name of Jesus Christ. And so we do, Lord. And so I offer to everyone who's here this morning to pray with me if you want to become a Christian. Repeat these words after me. Father, in the name of Jesus, forgive me of my sins and fill me with your Holy Spirit. In Jesus' name. If you prayed that prayer with us, we believe that you become a Christian. We want you to plug into a church. And if you live by, come here. Thanks, friends. We're so glad you're here. We hope you leave feeling encouraged, feel God's love. We want you to know more than ever that God has called you. And so now may the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Thank you for watching Hour of Power. We want to say thank you to all of our donors who continue to help us keep our mission alive. You know, many of you say, as you give each month, it's really hard for me to write a check, put it in an envelope, find a stamp. Is there a way I can just give automatically? Yes, the answer is yes. It's called a sustaining partner, and the sustaining partners really are helpful to us. We can know exactly how much money is going to be there every month, and it helps us kind of make our strategic decisions. We're inviting you to consider becoming this reoccurring donor. Write to us or call us, and we'd love to help you through it. Remember, as always, God loves you, and so do we.
Wat doe je met je angst? Loop je ervoor weg of durf je het onder ogen te zien? In de Bijbel staat: God heeft ons geen geest van lafhartigheid of angst gegeven, maar van liefde. En dan kijk ik even naar een prachtige uitspraak van Bobby Schuller, die staat in onze bureauklapper. Met liefde bereik je meer. Wraak, bitterheid, angst, dat breekt je geest. Maar liefde, dat vind ik een hele mooie, dat breekt je hart. Liefde kan alles veranderen. En dat is nou precies wat we elke zondag bedoelen met de uitzendingen van Hour of Power. Je bent geliefd. En dat is ook het thema van het tournee van Bobby Schuller in juni. Daar gaan we natuurlijk heel veel over vertellen. Prachtige artiesten die mee gaan werken. Het worden fantastische avonden. En op onze website kun je al meer informatie lezen. Vrienden van Hour of Power, heel hartelijk bedankt voor het kijken naar deze uitzending. Volgende week hopen we er weer te zijn.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via Facebook, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige producten die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.